Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast Voedingspraat. De podcast waarin ik, sportdiëtist Esther van Etten, in gesprek ga met andere experts uit de voedingswereld. In deze aflevering ga ik in gesprek met Tjeu Maas. Tjeu is sportdiëtist, bewegingswetenschapper en als docent en onderzoeker verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen op het expertisegebied Sports and Exercise Nutrition. Tjeu schrijft artikelen op het gebied van voeding, krachttraining en inspanningsfysiologie. Daarnaast houdt hij zich bezig met het ontwikkelen en geven van cursussen op het gebied van voeding en krachttraining. Dus een expert, en daarom gaan we het vandaag hebben over het onderwerp krachttraining. Tjeu, welkom. Je hangt aan de lijn, als het goed is.
Goedemorgen, Esther.
Goedemorgen.
Leuk om je te spreken.
Zeker. We kennen elkaar, hè, van onze samenwerking voor het opiniestuk. En ik heb je leren kennen als een heel deskundig iemand. Nou ja, ik vroeg of je mij een gast wilde zijn in mijn podcast. En toen zei jij, ik zou het wel graag over krachttraining willen hebben. Nou, dat lijkt mij een fantastisch onderwerp. En jij weet daar alles van.
Nou, alles. Ik hou me veel mee bezig. Nee, en ik vind het leuk om erin te verdiepen.
En het blijkt ook maar weer heel actueel te zijn. Want van de week stond je met een artikel in het AD. En de strekking was... Neem de luisteraar mee.
Ja, door de journalist van het AD werd gevraagd naar mijn mening over krachttraining bij jongeren. We zien steeds meer jongeren in de sportschool die zich bezighouden met krachttraining.
Ja.
En mij werd gevraagd wat ik daarvan vond.
Ja, nou, en het werd goed opgepakt, want ook ik werd nog gebeld later op die dag. En dan ging het voornamelijk om de supplementengebruik bij jongeren. Nou, daar hebben wij dat opiniestuk over geschreven, hè, dat wij ons daar zorgen over maken, over alle rotzooi die verkocht wordt. Het leek mij goed om in deze podcast de rol van krachttraining te bespreken. Dat we ook de rol van supplementen bespreken, de zin en onzin. En ik heb nog wat vragen van luisteraars. Dus ik denk dat we genoeg te bespreken hebben. Heb je nog iets toe te voegen?
Ja, misschien als we straks over krachttraining gaan hebben, wat wij dan staan onder krachttraining. Want krachttraining is heel breed. En ik denk dat wij het met name gaan hebben over krachttraining in de sportschool met gewichten en met machines. Ten einde om spierkracht en spiermassa op te bouwen.
Laten we dan beginnen bij het feit, want jij zegt er zijn dus verschillende onderwerpen als je het gaat hebben over krachttraining. Welke categorieën heb je dan?
Dus krachttraining kun je om verschillende doelen doen.
Mm-hmm.
Ja, bijvoorbeeld om spierkracht te vergroten. Dus dat je echt zwaarder kunt tillen, meer kunt tillen. Je kunt krachttraining doen om meer spiermassa te ontwikkelen. En meer spiermassa ligt ook wel vaak in verlengde van meer spierkracht. Dus als je meer spiermassa hebt, krijg je ook meer spierkracht. Maar bijvoorbeeld ook sprinters doen krachttraining om sneller te worden. Maar dan worden er andere eisen gesteld aan die krachttraining.
Ik denk, dat is denk ik wel een goede scheiding, hè? Dus de snelkracht en de kracht om sterker te worden en ook misschien er sterker uit te zien.
Ik denk dat jongeren en heel erg veel fitnessers, die doen met name krachttraining om spiermassa op te bouwen en wellicht ook om sterker te worden. Maar ik denk veelal om spiermassa op te bouwen en er daardoor wellicht beter uit te zien. Dus
ja.
Om esthetische doeleinden.
Ja, en had je nog een categorie of waren dit de drie voornaamste redenen waarom mensen krachttraining doen?
Ja, krachttraining wordt ook gedaan als om bijvoorbeeld explosieve krachten te laten toenemen, maar ook om blessures te verminderen, dus blessurerisico te verminderen. Dus ja, het kan een heleboel doelen hebben. En ja, zoals je net al zei, de fitnessers die doen vooral krachttraining om spiermassa en spierkracht op te bouwen. En die werken dan met een bepaald aantal setjes en herhalingen. En bepaalde oefeningen om dat te doen.
Ja, er is natuurlijk een hele wereld gaande erachter. Is het nou, denk jij, meer in de belangstelling dan vroeger?
Ja, ik ben met krachttraining begonnen toen ik zelf 16 was.
Mm-hmm.
En ik was, denk ik, de enige jongen van die leeftijd die krachttraining deed.
Ja,
en
ja.
Nu zie je het wel echt veel meer. Maar ja, het aantal is wel fors toegenomen. Maar,
ja.
Maar dat zien we ook bij andere leeftijden. Dus 20 tot 35, 35 tot 50, 50 plus. Een heleboel mensen vinden de weg naar de sportschool.
Ja,
ja, ik ben overwegend positief dat ook jongeren meer gaan bewegen.
Ja.
En krachttraining dan zien als een middel om meer te bewegen.
Ja. Maar wat je natuurlijk ook altijd ziet, wanneer iets toeneemt in populariteit, dan heb je natuurlijk ook, dan gaan er ook meer mensen daarmee zich bemoeien. En mensen die zich waarschijnlijk minder verstand van hebben. Dus je ziet ook natuurlijk heel veel fouten, dingen voorbij komen. En daar maken jullie je af en toe wel zorgen om, toch? Of is dat een groot woord?
Ja, dat is een groot woord. Ja. Er is zorg dat krachttraining op een goede, veilige manier wordt uitgevoerd. En dat het niet leidt tot blessures of tot extreem gedrag. Mm-hmm. En het is goed om de risico's te onderkennen en die als het ware voor te zijn. En daar is denk ik ook een mooie kans voor sportscholen om daar begeleiding op te bieden.
Zeker.
Zodat ze ook langdurig een geïnteresseerde groep aan zich kunnen binden.
Ja, maar jij zei net hè, een goede en veilige manier van trainen. Maar ik denk dat natuurlijk net de crux is. Want wat is een goede en veilige manier? Je leest en ziet verschillende methodes. Dus ik denk dat daardoor mensen soms ook niet meer weten wat ze nou wel en niet moeten doen. Maar laten we beginnen bij het begin ook. Tjeus, zeg ik altijd. Waarom is die spiermassa zo van belang? Waarom is dat zo belangrijk?
Krachttraining. En we beperken ons even tot de standaard krachttraining van setjes doen met herhalingen 6 tot 15. Dus 6 tot 15 herhalingen per setje. Ten einde om spierkracht en spiermassa op te bouwen. Ja, dat heeft vele gezondheidsvoordelen. Dus ja, mensen die krachttraining doen, die hebben een betere bloedglucoseregulatie. Dus daarmee ook een kleinere kans op het ontwikkelen van suikerziekte. Mm-hmm. Als je krachttraining doet en je begint daar ook mee op jongere leeftijd, dan vergroot je botdichtheid. Ja. En dat verkleint de kans op het krijgen van osteoporose op latere leeftijd. Als je krachttraining in combinatie met een andere sport doet, dan verkleint het blessurerisico. Ja, dus dat zijn al drie grote voordelen van krachttraining. Ja. Stel je zou daarin een medicijn kunnen verkopen, de effecten van krachttraining. Mm-hmm. Dan zou de farmaceutische industrie nog rijker worden dan ze al zijn.
Ja.
En krachttraining, bewegen aan zich, heeft al deze voordelen ook in zich, zonder allerlei rare bijwerkingen.
Ja, alleen je moet het wel doen. Je moet het doen. Dat is natuurlijk weer het grote euvel. Maar jij zei het net heel simpel, hè, dat een setje van 6 tot 15 herhalingen, dat is nog steeds regulier.
Ja, dus voor het opbouwen van spierkracht en spiermassa, ja. Ik sla het nu heel erg plat, hè. Dus ja. Ook met minder herhalingen en meer gewicht. En met meer herhalingen en minder gewicht bouw je ook spierkracht en spiermassa op.
Ja.
Misschien in dezelfde mate, maar de range van 6 tot 15 herhalingen is het meest efficiënt. Meest tijdsefficiënt, zeg maar.
Ja.
Om spierkracht en spiermassa op te bouwen.
In wat voor hoeveelheid heeft de rol van aanleg voor het verkrijgen van spiermassa te maken met dat je ook spiermassa kan opbouwen?
Je aanleg is daar belangrijk in.
Ja.
Dus als je meer aanleg hebt, dan zul je ook meer spiermassa gaan opbouwen als je krachttraining doet.
Ja.
Maar ook iemand met minder aanleg, die kan ook nog steeds spiermassa opbouwen. Die bouwt wel minder snel spiermassa op.
Ja.
En uiteindelijk ook minder spiermassa dan iemand met heel veel aanleg.
Mm-hmm.
Maar met een goed trainingsschema en ondersteund met goede voeding en voldoende slaap, kan iemand ook met beperkte aanleg spiermassa opbouwen.
En hoeveel massa zou je kunnen opbouwen als je op die manier, want hoe vaak moet je, dus stel je voor iemand wil naar de sportschool, die wil zelfstandig trainen, want je kunt natuurlijk ook heel veel setjes op internet kopen, hè, dus dat je gewoon thuis aan de gang gaat. En je wil als doelstelling meer spiermassa. Moet je dan elke dag trainen of is het om de dag? En hoeveel spiermassa zou je dan kunnen opbouwen in een jaar tijd bijvoorbeeld?
Stel je doet alles goed. Zowel met je voeding als met
de training.
Als met je training en met je slaap.
Ja.
Dan zie je daar ook een wet van een verminderde meeropbrengst. Dus het eerste jaar kom je de meeste spiermassa aan.
Ja.
En de jaar daarop neemt de spiergroei geleidelijk af.
Ja.
Dus je bouwt nog steeds wel spiermassa op, maar het werd steeds langzamer.
Ja.
Kijken we naar hoe die opbouw gaat.
Mm-hmm.
Dan zit die range in het eerste jaar dat je krachttraining doet. Die zit zo tussen de 5 à 10 kilo spiermassa opbouwen in het eerste jaar.
5 tot 10 kilo?
5 tot 10 kilo. Oh. Maar dit is wel gericht op mannen. Dus over mannen is best wel wat data beschikbaar.
Vrouwen niet zo veel?
bij vrouwen niet zoveel. Mm. Ja, er is nog niet heel erg veel onderzoek gedaan naar de opbouw van spiermassa bij vrouwen. Mm-hmm. Bij mannen is dat met name op basis van wat coaches zeggen. Mm-hmm. Dus die hebben dan een tijd atleten gevolgd. En die rapporteren dan van nou, deze toename van spiermassa zien we ongeveer.
Maar mag ik daar wel een vraag over stellen, Tjeu? Want dan hou je dus de vooruitgang van een atleet bij. En dat is natuurlijk toch weer anders dan wanneer je niet-atleten volgt. Geldt ook. Ja, want ik kan me voorstellen, je bent al atleet, je wordt al topatleet. Dus dan heb je al een bepaalde aanleg om te trainen. Mensen die dat minder hebben, worden niet zo snel een topatleet. Hebben die dan ook minder, dat ze minder hoeveelheid spiermassa kunnen opbouwen?
Ja, ik noem het nu atleten, Esther. Ja. Maar het gaat eigenlijk gewoon over mensen met nul ervaring.
Oké, dat is
En hoeveel komen ze dan, hoeveel komen ze dan aan?
Ja, en dat kan ook met tussen 5 en 10 kilo zijn dan?
Ja.
Oké.
Ja, en na dat eerste jaar, ja, dan zie je al dat die spiergroei af gaat nemen.
Ja.
En de totale hoeveelheid spiermassa die iemand aan kan komen... Ja, die varieert tussen de 10 en de 30 kilo. Dus dat is de variatie die we zien.
Jeetje, dat is wel veel, toch?
Poeh. Ja, maar daarin moet je dan wel, of je moet helemaal niks, maar nee. dan zijn dat wel mensen, sporters, die zich hebben toegelegd op krachttraining.
Ja, en hoe vaak in de week dan, Tjeu?
Daar is niet echt heel erg veel data over bekend. Mm-hmm. Maar het idee is dat je een spiergroep, dus een bepaalde, bijvoorbeeld je benen of borst of schouders, dat je die 2 à 3 keer per week traint om tot dat getal te komen.
Okay. Dus,
en dat wordt niet heel erg sterk ondersteund met data, want je kunt een atleet kun je niet, of een sporter kun je niet tot in het einde der tijden zeg maar blijven volgen. Mm-hmm. Dus dit is vooral op basis van ja, anekdotisch bewijs noemen we dat dan.
Yeah.
En het idee is van nou, je moet de spiergroep 2 tot 3 keer per week trainen en daarmee kun je tot deze cijfers komen.
Ja, en hoeveel spiergroepen heb je dan die je dan afzonderlijk gaat trainen?
Ja, dat is lastig. Want er zijn een heleboel verschillende indelingen in spiergroepen of in trainingsschema's.
Die ik altijd hoor. Nou.
Dus als je in een bepaald schema wordt bijvoorbeeld gezegd van nou, in de ene dag doe je benen, andere dag doe je borst. En dan doe je weer je biceps. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld benen, ja, benen bestaan uit heel erg veel verschillende spieren. Terwijl borst is maar, zijn maar 2 spieren.
Ja.
Je kunt eigenlijk beter spreken over dat je een spier meerdere keren per week, 2 tot 3 keer per week prikkelt. Om op die manier spiergroei en spierkracht te ontwikkelen.
Het lijkt mij een hele heldere formulering, Tjeu. Want ja, je hoort van alles en altijd over die groepen. Maar wat jij zegt, ja. Dus, hey, het is natuurlijk belangrijk dat je die spier prikkelt. Want zonder die prikkeling gaat hij ook niet extra werken natuurlijk. Of zeg ik dat zo verkeerd?
Nee, dat zeg je goed. Ja.
Nou, en stel je nou voor, hè, dus ik ga naar die sportschool of ik ga thuis trainen. En ik heb de verschillende spiergroepen, die prikkel ik in de week. Hoe doe je dat dan met het gewicht? Begin je dan met 5 kilo? Of wat is dan waar je... Ja, natuurlijk heb je persoonlijk verschil natuurlijk. Maar wanneer ga je dan weer verder naar een hoger gewicht?
Ja, stel je bent echt een pure beginner en je hebt nul ervaring in een sportschool. Dan wil je eigenlijk eerst iemand de oefeningen netjes leren.
Ja.
Dus goed uitvoert. Over een volledige bewegingsuitslag. Met een nette houding. Om zo het blessurerisico te verminderen.
Maar dat is natuurlijk al heel moeilijk.
Als je het op eigen houtje doet, wel ja. Want je wil iemand die je in de gaten houdt tijdens de training, die kan je daarop sturen en begeleiden.
Het uitvoeren van oefeningen, nou, dat is best een hele lastige klus. Om dat op een goede manier te doen, vooral als je vermoeid bent. En daar zit natuurlijk ook wel een cruxje.
Ja, klopt. En dan kun je nog onderscheid maken tussen oefeningen op machines en oefeningen met vrije gewichten.
Ja.
Dus oefeningen op machines, ja, die zijn eenvoudig aan te leren.
Ja.
Wanneer we het heel erg plat slaan, ja, daar is de kans dat je het verkeerd uitvoert stukken kleiner dan met vrije oefeningen.
Ja, losse dumbbells en zo, hè?
Losse dumbbells, losse barbells, ja. Terwijl het effect op het ontwikkelen van spierkracht en spiermassa niet heel verschillend is.
Oké. Okay.
bijvoorbeeld met fragiele ouderen, ja, dan is het misschien zinvol wanneer je daar krachttraining mee gaat starten om eerst te beginnen met machines.
Ja.
En wanneer ze meer ervaring krijgen, vrije oefeningen te gaan introduceren, zodat ze ook thuis iets van krachttraining zouden kunnen doen.
Ja.
Maar ja, het voordeel van machines is dat je vrij snel wat zwaarder kunt beladen, mm-hmm. Omdat de oefening niet zo snel verkeerd kan gaan.
Okay, ja.
Terwijl met vrije oefeningen wil je eerst die bewegingspatronen heel erg goed inslijten.
Mm-hmm.
Voordat je echt gaat verzwaren. En juist bijvoorbeeld bij een populatie als jongeren.
Mm-hmm.
Daar wil je veel tijd investeren dat oefeningen heel correct worden uitgevoerd. Ja, en juist bij de jongeren, ja, dat is ook een hele diverse groep. Zowel in hoe ze in de krachttraining zelf staan.
Mm-hmm.
Maar ook hoe ze morfologisch ervoor staan. Dus een jongen van 15, nou, die kan tegen het einde van zijn groeispurt aanzitten.
Mm-hmm.
En eruit zien als een volwassen kerel. En dan zal het bij 15 dus heel erg snel voorkomen. Maar iemand van 15 kan ook gewoon nog een hele jonge jongen zijn. Die
ja.
nog in het begin van zijn groeispurt zit. En daar moet je anders mee omgaan.
Ja, laten we dus die groep als eerste nemen, hè? Die jongeren. Want ik kreeg ook een vraag die zegt, ja, mijn zoon van 12 die is dus nu hartstikke aan het opdrukken en die volgt allemaal filmpjes op social media. Wat is de beginleeftijd waarop je met krachttraining kan beginnen? Wanneer heeft het zin?
Wanneer we meer naar de Anglo-Saxische literatuur kijken, hè, dat beginnen ze al heel vroeg met krachttraining.
Mm-hmm.
Dus als ze het idee hebben van, nou, iemand die kan veilig met die gewichten omgaan, die staat er niet als een pias te klooien met die dumbbells,
mm-hmm.
dan kan er vrij vroeg met krachttraining begonnen worden.
En wat is vrij vroeg?
Ja, dat kan al met 10, 11 jaar zijn. En daar wordt dan ook krachttraining vaak gedaan als ondersteuning voor andere sporten.
Mm-hmm.
Dus om blessurerisico te beperken, om misschien op een gegeven moment ook om te investeren dat wanneer krachttraining wordt gebruikt voor prestatieverbetering, dat ze al die oefeningen kennen, zeg maar. Zodat
ja.
ze weten hoe de squat moet om daar ook explosief mee te bewegen.
Ja.
En aanvankelijk wordt het dan vooral gedaan om die oefeningen goed te leren, zodat later op dat fundament gebouwd kan worden. En dan wordt er wel underloaded krachttraining gedaan.
Dat moet je even uitleggen.
Ja, de underloaden betekent van, nou, we zorgen ervoor dat je die oefeningen heel erg goed kunt uitvoeren. En wanneer je herhalingen maakt, dan zorgen we ervoor dat je nog heel erg veel herhalingen in reserve hebt.
Oké.
Dus stel je kunt 20 herhalingen maken met de squatstang van 20 kilo. En dan is het op. Nou, dan gaan we tot 10 herhalingen.
Ja.
Zodat je die 10 herhalingen super netjes uitvoert. Dat je weet hoe het bewegingspatroon is. En dan leg je de babel neer en dan gaan we weer naar een volgende set toe.
Ja, want als ik jou dus goed naar jou luister, dan is die techniek, voor wat bij jou betreft, die staat echt op 1. Je moet echt die oefening goed kunnen uitvoeren. Wil je daar die diversiteit op intensiteit en variatie aanbrengen?
Ja, klopt. Dus het inslijten van het bewegingspatroon is op jeugdige leeftijd bij krachttraining de basis, het fundament waar later op wordt gebouwd.
Ja. Duidelijk. Dus wanneer is het te veel, Letje, als je op jonge leeftijd gaat fitnessen? Want er is natuurlijk wat dat betreft weinig begeleiding. Je wordt wel lekker gemaakt met allemaal mooie filmpjes, dus ze gaan vaak naar de sportschool. Maar wanneer moet je aan de bel trekken en zeggen van, nou, het is nu echt wel, nu heeft het eigenlijk helemaal geen zin. Wat je nu doet is eigenlijk eerder afbreken dan opbouwen.
Dat is eigenlijk het mooie van krachttraining. Je hoeft maar relatief weinig te doen om al een groot effect te hebben.
Nou, dat is een hele belangrijke.
En eigenlijk alles wat je meer doet, is, dat noemen we dan in de fitness, noemen we junk sets. Het draagt weinig meer bij aan het opbouwen van spierkracht of spiermassa. Het is alleen maar energiegebruik. En die energie die wil je eigenlijk gebruiken om spierkracht en spiermassa op te bouwen.
Ja.
Dus bij krachttraining wil je het lichaam een prikkel toedienen. En met 2 tot 3 keer per week een bepaalde spier prikkelen, dan dien je die prikkel toe.
Mm-hmm.
En rust, slaap en voeding doet de rest. En wanneer je heel erg veel meer gaat doen, en het lichaam geeft dan eigenlijk al een signaal af, hè, moe, slaap, constant honger, dan doe je eigenlijk te veel.
Maar goed, dat is moeilijk hoor. Het is heel moeilijk om, als je jong bent, wanneer ben je nou moe door de krachttraining of door training? Hè? Dus dat is best wel een moeilijke graadmeter. En je wil ook niet moe zijn. Dus vaak luister je er ook natuurlijk niet naar. Want iedereen gaat naar de sportschool. Dus hup, jij moet ook maar gaan. Maar het is dus wel belangrijk dat je dus wel goed luistert naar hoe je je voelt. Maar die is moeilijk hoor.
Precies. Ja, en als we het heel erg praktisch maken, Esther.
Ja.
Stel, wij gaan samen trainen. is misschien wel een keer gezellig.
Ja.
En we willen alle spiergroepen trainen binnen één trainingssessie. Hè?
Ja.
En we doen dat inclusief warming-up. Warming-up setje en de cooling-down. En we willen alle spiergroepen trainen in één trainingssessie. Dan kun je binnen een uur en een kwartier, anderhalf uur, kun je klaar zijn.
En dat kan je dan drie keer in de week doen?
En dan kun je drie keer in de week doen. En dan heb je elke spiergroep. Heb je dus dan een grade in de sportschool. Dan heb je elke spiergroep goed gepakt.
Ja.
Alleen dat vraagt wel iets in de oefeningen die je selecteert. De rep range waarmee je traint. De rust die je tussendoor pakt. Stel je zou 6 dagen in de week willen trainen. Mm-hmm. Ja, dan kun je die anderhalf uur. Die kun je dan verdelen over 6 dagen. Die 3,5 uur. Die kun je dan verdelen over 6 dagen. Dan heb je 6 keer in de week 3 kwartier.
Ja. Meer dus, is niet nodig.
Meer is niet nodig. En misschien zelfs wel contraproductief.
Nou, dat is heel belangrijk. Want het is zo moeilijk om als je een doel hebt. Om, je zit er goed in, zeg maar. Om dan af en toe op die rem te trappen. Hè? Want je denkt dat het maar meer is beter. Maar dat is in dit geval helemaal niet. En dan laten we even van dat 3 keer 1,5 uur uitgaan. Ik denk dat meer mensen 6 keer 3 kwartier doen. Wat denk jij?
Ja, ik denk ook dat meer mensen vaker dan 3 keer per week trainen.
Ja.
En dan vaak in een splitschema trainen.
Ja, nou, dan heb je dat gedaan. En ja, dan zeggen wij natuurlijk altijd, rust is belangrijk. Maar waarom is die rust zo belangrijk? Wat gebeurt er? Hè? Dus neem me mee in het proces. Je gaat krachttraining doen. Wat gebeurt er dan in die spieren, waardoor ze dus kunnen groeien?
Als je krachttraining doet, dan dien je een prikkel toe aan de spier.
Mm-hmm.
En die prikkel is drieledig. Die is metabool. Je zet bepaalde energiesystemen aan in de spier. En die zorgen later dan voor spiergroei. Eén prikkel is mechanische spanning. Ja. Dus er komt druk en gewicht op de spier. En dat zorgt later voor spiergroei. En wat voorheen veel werd gedacht, maar die prikkel is niet zo heel erg belangrijk, is dat je spier kapot moet maken, de spierschade moet toedienen om later spiergroei te krijgen.
Ja, en spreek je dan van spierpijn?
Ja, de spierschade kan spierpijn veroorzaken. En vaak was er in de sportschool de gedachte van, ik heb echt heel veel spierpijn, dus ik zal later wel flink in groeien.
Mm-hmm.
Spierschade is een klein beetje belangrijk, maar de belangrijkste prikkel voor spiergroei is mechanische spanning. Dus gewoon die spier beladen met gewicht.
Ja.
En dat kan lichtgewicht zijn met meer herhalingen, of wat zwaarder gewicht met minder herhalingen. En dan komen we bij die 6 tot 15 rep range uit, hè.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk de belangrijkste prikkel voor spiergroei.
Mm-hmm.
Maar om die spier te laten groeien,
yeah,
moet die na een training wel voldoende energie hebben, voldoende voedingsstoffen, om uiteindelijk die eiwitten aan te maken. Een spier bestaat uit, voor een groot deel uit eiwitten, mm-hmm, als we het vocht niet mee rekenen. De spier heeft eiwitten nodig en energie om die spiereiwitten te gaan opbouwen.
Ja. Yeah.
En dus, het lichaam moet eigenlijk in een stand van bepaalde rust zijn om dat te kunnen doen.
Ja, en hoe bedoel je dat, in een stand van bepaalde rust?
Dus niet dat je nog na een training heel erg veel extra's van je lijf gaat vragen.
Ja.
En daar zitten we dan ook eigenlijk in die training van een uur, anderhalf uur. Als je nog heel erg veel langer doorgaat, dan zet je je lichaam bijna in een noodsituatie.
Ja.
Je wil een prikkel toedienen en zo snel mogelijk tot rust komen.
Ja.
En daar is een training.
Ja, en hij moet natuurlijk, die spier moet ook de energie hebben om te kunnen groeien. En die energie, dus we hebben het altijd over eiwitten, maar koolhydraten en vetten zijn daarin dus ook heel belangrijk. En de totale energie in de voeding.
Ja, dus totale energie in de voeding. En inderdaad, de voeding moet eiwitten leveren. En zoals jij weet, die eiwitten die moeten hoger zijn dan bij iemand die geen krachttraining doet.
Mm-hmm.
Je gaat ongeveer keer 2. Wanneer je geen krachttraining doet of geen sport doet, zit je op 0,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht.
Mm-hmm.
Doe je krachttraining, dan zit het op 1,6 tot 2,2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht.
Ja, en dan heb ik nog even een persoonlijke vraag. Want neem je dan het gewicht waar je naartoe wil? Of neem je dan het gewicht zonder het vet? Dus de vetvrije massa. Want als iemand nu 95 kilo weegt en ook een vetpercentage heeft wat hoger is dan normaal, en je doet dat die 95 keer 2, dan zit je echt op een ontzettend hoog eiwitgehalte.
Ja, een goede vraag. Bekijk je eigenlijk per context.
Ja.
Dus jij hebt een normaal gewicht, Esther. Stel je weegt 60.
Ja.
Dan neem je die 60 keer 1,6 en dan kom je op 96 gram eiwit uit.
Ja. Nou, dat is in de praktijk goed te doen.
Stel je hebt een cliënt en die heeft overgewicht. Dan ga je kijken wat is zijn normale gewicht.
Mm-hmm.
En daar baseer je dan de eiwitbehoefte op. En kort door de bocht. Stel, dan gaat een beetje de regel voor normaal gewicht. Lichaamslengte in centimeters. Min 100 is normaal gewicht.
Ja.
Dus ik ben 1,85 meter. Dan zou mijn normale gewicht 85 kilo zijn. Keer 1,6. Ja, dan kom ik op 120, 130 gram eiwit uit.
Ja. Nou ja, ik zie in de praktijk dat tot rond 100, 110 gram eiwit is op zich makkelijk te halen. Ga je naar 150, 160. Ja, dan, en je let ook nog een beetje op de hoeveelheid energie, de totale hoeveelheid energie. Ja, dan wordt het wel. Dan moet je wel puzzelen, hoor.
Ja, kijk, dat is misschien ook het moment waarbij je wel kunt gaan kijken naar eiwitshakes.
Ja, precies.
Dus een eiwitshake, ik hoef jou er niks over te vertellen, die levert wel eiwitten, maar geen calorieën in de vorm van koolhydraten en vetten.
Nee, dat is natuurlijk een punt, hè, want er wordt heel veel reclame gemaakt voor die eiwitshakes. En wij, nou ja, we hebben daar natuurlijk wel vaker over geschreven. En op de site van de eigen kracht, hè, van de dopingautoriteit, schrijf jij ook hele mooie artikelen erover. Dat over het algemeen heb je die eiwitshakes helemaal niet nodig. Maar het kan soms heel praktisch zijn. En als je toch wil letten op het feit dat je niet te hoog in de calorieën wil zitten, omdat je ook nog koolhydraten moet eten, ja, dan is zo'n eiwitshake gewoon wel heel praktisch en handig. Maar ja, dat
precies.
Is, ja, maar dan hoef je er geen 10 scoops van te nemen op een dag of iets dergelijks, weet je wel.
Nee.
Oh, je ziet van die gekke dingen allemaal voorbij komen.
Ja, en de kans op een calcium overload is dan best wel aanwezig. Als je elke keer die eiwitshakes pakt en dan ook nog allemaal melkproducten gebruikt.
Mm-hmm.
Ja, dan kun je makkelijk te veel calcium binnenkrijgen.
Ja, en wat is daar het negatieve effect van te veel calcium?
Dan kunnen de vaten verstijven.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk krijg je dan een soort van aderverkalking.
Ja.
En dan moet je het wel echt bond maken. Stel je drinkt elke dag een liter melk of je gebruikt een liter kwark en dan ook nog 3-4 van die eiwitshakes erbij.
Ik denk niet dat het bij sommigen heel raar is, hoor. Een liter kwark, die nemen die een pot van 500 gram. Dat wordt vaak naar een training zo opgelepeld. Nou, 2 keer per dag. Dat is denk ik voor een aantal echt niet zo raar.
Ja, dan zit je eigenlijk al op 80 gram eiwit.
Ja.
Hoef je eigenlijk geen eiwitshakes meer te gebruiken. Want met de voeding daarbij, stel je ook nog een stukje vlees, dan zit je op 20 gram eiwit. Dan kom je op de 100 uit.
Ja.
Brood met vleeswaar of kaas. Nou, dan ga je makkelijk naar de 130, 140 gram eiwit toe.
Ja. Nee, dus over het algemeen, hè, zien wij dus dat je die eiwitten eigenlijk best wel makkelijk redt. Zonder dat je daar gebruik maakt van de eiwitshakes. En vooral als je een hobby-sporter bent die 2 of 3 keer in de week fitnesst. Ja, je hebt het gewoon helemaal niet nodig. Die potten, dat geld kun je lekker aan andere dingen uitgeven. De commercie wint altijd nog, Tjeu.
Geld dat er mee wordt uitgespaard kan misschien gebruikt worden om begeleiding te genieten in de sportschool.
Ja. Dat is misschien een mooiere invulling ervan. Maar als ik nog even terug ga, ik wil nog 1 vraag stellen over die jeugd en sport. En krachttraining. Want vanaf een jaar of 15, 16, de meeste meiden zijn dan wel uitgegroeid. Jongens beginnen dan vaak nog wel met een. Die kunnen dan nog wel een groeispurt krijgen. Maar is het ook zo dat je als je op die leeftijd begint. Ik heb vanaf mijn 19e, 20e veel krachttraining gedaan. Ter ondersteuning van mijn sport. Kan je daar de rest van je leven profijt van hebben?
Of voor de opbouw van hopmassa in ieder geval wel. Dus ja, in die kritische leeftijd, hè, zeg maar tot de 30 jaar, weet je veel mogelijk hopmassa opbouwen.
Mm-hmm.
Nou, als je dan op de jongere leeftijd, tot de leeftijd van 30, 35 jaar, dat is in het opbouwen van voldoende hopmassa.
Mm-hmm.
En juist door jongere leeftijd krachttraining te doen,
mm-hmm.
bouw je botmassa op.
Ja.
En daar heb je later zo'n profijt van.
Maar is het ook zo? Maar is het ook zo dat wanneer je op jongere leeftijd krachttraining doet, hè, dus laten we even zeggen 19, 20 vind ik ook nog een jonge leeftijd. En je stopt er dan een tijdje mee en je gaat dan op je 35ste, 32ste bijvoorbeeld, ik noem maar wat, weer beginnen. Dan zie ik ook heel vaak dat mensen het heel snel weer oppakken. Is er zoiets als een spiergeheugen bijvoorbeeld?
Ja, er wordt een beetje spiergeheugen genoemd. Ja, spieren hebben op zich geen geheugen. Maar wat we zien is van, nou, als je al vroeger krachttraining hebt gedaan, je hoeft niet meer te investeren in het aanleren van die oefeningen. Je kunt vrij snel gaan beladen om spiergroei te krijgen, om spierkracht op te bouwen.
Ja.
Dus daar zie je al winst in. En we zien op het niveau van de spier zelf, dat die spier makkelijker weer spiermassa en spierkracht laat opbouwen. Dus er verandert iets fysiologisch in die spier, waardoor na een afwezigheid in de sportschool, noemen we de Dark Ages, hè. Wanneer je dan weer terug... De Dark Ages.
Oh.
Wanneer je niet in een sportschool terechtkomt.
Oh,
of wanneer je niet in een sportschool traint.
Oké. Dark Ages. Goed.
En je komt dan weer terug, hè. Je hebt het licht weer gezien.
Ja.
Dan is die spier eigenlijk al vrij snel aangepast om meer spiermassa en spierkracht op te bouwen.
Oh, oké. Dat is hem dus.
En dat heeft een beetje te maken met die satellietcellen. Ik weet niet of je daar ooit iets van hebt gehoord.
Zeker wel, maar goed. Nou moet ik graven, Tje. Dus nu maak je natuurlijk ons wel heel erg nieuwsgierig. Dus we gaan het toch even, die satellietcellen mag je toch even uitleggen. Ja, dus, jij bent expert. Jij wil dat graag vertellen, de satellietcellen.
Ik wil het graag vertellen.
Die hebben wij gewoon, die hebben wij gewoon in ons lichaam. Dus luisteraar, als je het niet weet, we hebben satellietcellen in je lichaam zitten. Maar Tje, vertel.
Rondom de spierzaal. En de spiercellen zijn hele grote cellen die uit meerdere celkernen bestaan. De celkern die stuurt eigenlijk aan of een spier moet groeien of dat die juist in grootte moet afnemen. Maar die reguleert de grootte van de spier onder andere. Op het moment dat de spier krachttraining doet, dan kan op een gegeven moment die spiercel die kan zeggen van nou, we hebben meer celkernen nodig om de spier te laten groeien om hetgeen te doen wat wij willen.
Ja.
Dan wordt een signaal gestuurd naar zo'n satellietcel. Die satellietcel die transporteert zich naar die spier zelf. En die ontwikkelt zich tot celkern.
Wacht even terug naar het jeu. Die satellietcel die transporteert zichzelf naar?
Naar die spier.
Want waar zat die dan? Want waar zat die eerst?
Die zit meer op de oppervlakte van de spiercel.
Oké, en dus die verplaatst zich?
Die verplaatst zich. En die ontwikkelt zich tot celkern.
Wow.
Waardoor er eigenlijk een extra regelstation komt in de spier. En die kan dan ook weer voor spiergroei zorgen.
Okay.
Op het moment dat je stopt met krachttraining, dan zit die celkern, die zit daar nog steeds.
Yeah.
Dus die satellietcel die zich heeft ontwikkeld tot celkern, die zit daar nog steeds. En die kan nog steeds zorgen voor spiergroei, als die maar weer aangezwengeld wordt.
Oké, die verdwijnt dus niet meer?
Die verdwijnt niet meer. Nee.
Oké, dus dat is dan toch heel belangrijk. Als je hem dus ooit getraind hebt, gaat hij dus nooit meer weg?
Gaat hij nooit meer weg. Nee, ja, je zet even heel erg zwart-wit. Ja. Maar waarschijnlijk gaat hij nooit meer weg.
Oh,
wow. Dus op het moment dat je dan... we kennen ook bijvoorbeeld als je 6 weken lang op vakantie bent geweest en je hebt misschien net iets te veel gefeest en je komt weer terug van vakantie en je gaat het ijs weer oppakken, dan kom je weer vrij snel weer terug in je oude vorm. En dat heeft daar fysiologisch mee te maken.
Wauw, dat het allemaal in ons lijf zit, hè? Ik ben het klinkt misschien voor de luisteraar dat ze denken, nou Esther, dat moet je toch allemaal wel weten. Maar toch, het lichaam is zo'n fascinerend bedrijf eigenlijk, wat gewoon zo gereguleerd wordt. En wij kunnen daar ook, hè, je kan het met training, kan je dat beïnvloeden met voeding, met slaap. En dat maakt je natuurlijk ook nieuwsgierig altijd naar meer. Wil je nog iets vertellen over die satellietcellen? Of is dit wel het allerbelangrijkste?
Dit was het allerbelangrijkste.
Maar wat ik dus begrijp is, we hebben die satellietcellen. En als je dus de spier prikkelt, dan verplaatst die satellietcel zich. Maakt dan een eigen celkern.
Die zorgt voor een extra regelstation om spiereiwitten te maken en die spieren te vergroten.
Precies, en daarom heb je natuurlijk ook eiwitten uit de voeding nodig om ervoor te zorgen dat die dus kan bouwen.
Ja, en om die eiwitten te maken heb je energie nodig. En dan maakt dat je ook voldoende calorieën in je voeding moet stoppen.
Ja, vandaar dat ook het het eten van voldoende koolhydraten en wat vet belangrijk is wanneer spieropbouw jouw doelstelling is.
Precies.
Als je dus krachttraining hebt gedaan, hè, en dan is nu natuurlijk de nadruk, leggen we altijd op die hoeveelheid eiwitten. Maar hoe zit het eigenlijk dan met de hoeveelheid koolhydraten? Want daar hoor je eigenlijk mensen heel weinig over. Hè. We hebben natuurlijk koolhydraten opgeslagen in de vorm van glycogeen. Die spreek je ook aan tijdens inspanning.
Wanneer je met je setje bezig bent, veel energie wordt geleverd door de koolhydraten. Maar ook door het ATP-CP-systeem.
ATP-CP-systeem, ja. Dat weet iedereen, dus, tjeu. Jij noemt dat dus, heel makkelijk op.
Dus energiesysteem dat... Er gebruikt geen zuurstof om energie vrij te maken.
Mm-hmm.
En het verzuurt ook niet. Bij korte explosieve krachtsinspanningen,
ja,
dan zit je in het ATP-CP-systeem. Wordt ook wel fosfaatsysteem genoemd. En dat levert energie. En dus ook koolhydraten. Als een setje wat langer duurt, dan ga je ook naar die koolhydraten toe. Dus koolhydraten zijn belangrijk. Maar niet zo belangrijk als bijvoorbeeld bij een duursport. Duursporter die gebruikt heel erg veel energie tijdens een training.
Mm-hmm.
Bij een krachtsporter die gebruikt stukken minder energie tijdens een training.
Ja.
Dus als je krachttraining doet, je doet een setje squatten, maakt 10 squats, en je legt het gewicht neer en je rust 2 minuten.
Ja.
Nou, in die 2 minuten rust, ja, dan daalt je energiegebruik. En kun je met name energie halen uit vet. En ga je dan weer squatten, dan schakel je weer over naar dat ATP-CP-systeem en koolhydraatverbranding.
Dus we hebben eigenlijk 3 etappes.
Ja, dus in je setje zit je vooral in een ATP-CP en koolhydraatsysteem.
Ja.
En in je rust zit je grotendeels in vetverbranding.
Ja, nou dan fiets ik hem er toch even in. Dan komen we natuurlijk uit bij creatine. En die is dan weer belangrijk,
ja,
voor dat ATP.
Ja, dat creatinefosfaat, daarmee vergroot je eigenlijk het energiesysteem waarmee je snel ATP kunt leveren. Dus waarmee je snel energie kunt leveren zonder zuurstof en zonder te verzuren.
Waardoor je meer ATP kan gebruiken als je dat creatine suppleert.
Precies, dus je kunt sneller ATP produceren, waardoor je dus misschien wat zwaarder kunt tillen. Of juist wat meer herhalingen kunt maken met hetzelfde gewicht.
Ja.
Maar het ondersteunt dat anaerobe energiesysteem.
Ja, dus dat beginsysteem. Maar als je dus, nou, wat ik heb begrepen met die creatine, is we hebben het zelf allemaal in ons lijf. En sommige mensen hebben al wat hogere creatinedrempels, waarden, zeg maar. En zodra je dus daaronder zit en je vult het dan aan, dan heb je er profijt van.
Ja, er zijn, moet ik een beetje voorzichtig zijn, want ik wil niet dat iedereen meteen met de creatine gaat beginnen. Heel erg veel mensen hebben profijt van creatine.
Mm-hmm.
Dus ook wanneer je vlees, vis, gevogelte eet, daar zit ook creatine in. Dan heeft suppleren van creatinefosfaat, creatine monohydraat, heeft nog steeds zin.
Ja.
Juist voor mensen die een veganistisch dieet hebben, een vegetarisch dieet, daar zit minder creatine in het dieet zelf.
Ja.
Die kunnen daar nog meer voordeel van hebben.
Ja.
Het is trouwens geen disclaimer dat nou iedereen aan de creatine moet.
Nee.
Want door eerst je voeding, je slaap, je training te optimaliseren, is eigenlijk de meeste winst mogelijk.
We hebben wel besproken dat we die supplementen er wel bespreken. Want er zijn een aantal dus, hè, die je wel eventueel naast dat je gewoon uit moet rusten, de voeding moet kloppen. Zijn een aantal supplementen die dan eventueel wel zin hebben. En dan is de eiwitsupplement hadden we eerder besproken. En eventueel als je zou willen, maar dan moet je ook maar willen, dan zou je eventueel creatine kunnen gebruiken als extra aanvulling wanneer je al die andere dingen ook goed doet.
Creatine is best goed onderzocht bij volwassen sporters,
ja,
en bij ouderen. Het is nog onvoldoende onderzocht bij, ja, bij echt jongeren.
Dat is wel goed dat je dat aanspreekt, aanstipt. Want ik heb altijd het idee dat wanneer je het bij jongeren doet, die dus nog niet helemaal volgroeid zijn, die nog net uit die groeispurt komen. Dus, en je gaat dan creatine suppleren. Dat betekent dus dat je een extra gewicht of extra wat zwaarder kan trainen. Kan het dan toch ook niet de bedoeling zijn, omdat je dan misschien te veel vraagt wat het lichaam nog niet aan kan? Of zeg ik nu iets heel raars?
Dat zou kunnen. En ja, vooral wanneer iemand van 9, 10, 11, 12 gaat kracht trainen, dan zie ik geen nut van het gebruik van creatine monohydraat. Pas als iemand is uitgegroeid.
Ja.
En eigenlijk de ins en outs van krachttraining in de basis goed kent, dan zou je eens kunnen kijken naar creatine.
Nou, dat is misschien wel een goeie, want ik weet echt van heel veel 15, 16-jarigen dat ze creatine gebruiken. Dat is echt een hele grote groep.
Het is belangrijker dat er goed wordt gekeken naar trainingsschema, slaap en basisvoeding.
Ja.
En ik ken genoeg, of nee, ik denk dat er genoeg tieners zijn van 15, 16, 17 die in het weekend uitgaan en misschien al wat alcohol gebruiken.
Mm-hmm.
Dan kunnen ze beter die alcohol laten staan als ze meer spierkracht en spiergroei willen bewerkstelligen dan overschakelen naar creatine.
Nou, dat is heel helder. En wat is de schadelijke effect van alcohol? Behalve de effecten die we weten. Maar goed, we zijn allemaal jong en we drinken allemaal wel een biertje, et cetera. Maar wat is het effect daarvan, het negatieve effect op spiermassa?
Ja, wanneer we specifiek naar spiermassa kijken, ja, alcohol heeft een sterke katabole werking. Dus het zorgt voor afbraak van spiermassa en voor de toename van vetmassa.
Ja.
Je slaapt er slechter door. En voldoende slaap is belangrijk voor het ontwikkelen van spierkracht en spiermassa.
Ja.
Dus ja, het is op verschillende manieren nadelig voor de doelen die je misschien nastreeft.
Ja. En heb je dan, is dat gewoon met alle alcohol? Dus al drink je al één glas bier?
Ja, één glas bier kan al effect hebben op je slaappatroon.
Ja, dus
vaak wordt gedacht dat je door alcohol sneller slaapt, dieper slaapt, maar het tegendeel is waar.
Dan hebben we natuurlijk de krachttraining hebben we besproken. We hebben het over supplementen gehad als wij en creatine. Maar dan hebben we de jonge leeftijd gehad. Wat is het verschil tussen krachttraining bij jongeren en krachttraining? Ik denk dat we vanaf 60 jaar naar 60 jaar moeten kijken, boven 60.
Ja.
Begint dan een fysiologische verandering, Tjeu?
Ja, dat is ook weer sterk afhankelijk van hoe iemand voor die tijd heeft geleefd.
Mm-hmm.
Er zijn 60-jarigen en die zijn nog fit en sterk. En er zijn 60-jarigen die dat niet meer zijn.
Maar ik bedoel, gaat krijgen van spiermassa wanneer je ouder bent lastiger, omdat er ook hormonaal dingen veranderen? Of is dat eigenlijk lariekoek?
Ja, hormonen spelen wel een rol in het opbouwen van spiermassa.
Mm-hmm.
Anders zou anabole steroïden ook niet werken. Hè? Maar daar zijn wel superhoge dosissen. In een normale range van hormoonspiegels, dan hebben die hormonen wel een rol, maar niet zo belangrijk als vroeger werd gedacht.
Okay.
Toch zien we wel bij ouderen, mensen op basis van literatuur, de ouderen minder snel spierkracht en spiermassa opbouwen. Maar het gebeurt nu wel, nog steeds. Eiwitbehoefte is wat hoger. En waarbij je misschien bij een heleboel jongere sporters of jongere krachtsporters prima in die eiwitbehoefte kunt voorzien met misschien alleen maar plantaardige voeding.
Mm-hmm.
Wat wel heel veel puzzelen. Lijkt toch wel belangrijk voor ouderen dat zij ook dierlijke producten gebruiken om in hun eiwitbehoefte te voorzien.
En dan gaan we toch iets dieper even melden. En dat komt natuurlijk door dat leucine, hè?
Ja, door leucine en door het aantal essentiële aminozuren in de voeding.
Ja.
Dat kan prima met plantaardige voeding. Bij een dierlijke voeding ligt die verhouding net wat gunstiger.
Ja.
En wordt het makkelijker om daarin te voorzien. En daarnaast, ja, overgewicht kan hebben sommige ouderen. Wanneer je alle calorieën of alle eiwitten in de vorm van plantaardige eiwitten wil geven,
ja.
Ja, dan gaat het ook gepaard met een hogere koolhydraatinname.
Ja.
Terwijl ja, magere vlees en magere zuivelproducten, die hebben veel minder koolhydraten.
Zeker.
Terwijl ze wel een hogere
eiwitgehalte
hebben. Ja.
Het is makkelijker om op die manier natuurlijk in je behoefte te voorzien. Klopt, ja.
Precies.
Ja. En nog één ding over het verschil man en vrouw. Wij vrouwen worden minder vaak meegenomen in wetenschappelijk onderzoek. Zijn er nog nieuwe dingen uitgekomen of zijn er nieuwe onderzoeken gepubliceerd op vrouwen en krachttraining, waarvan je zegt, nou, dat is nog wel leuk om even te vertellen?
Dus misschien ook een beetje in de mythesfeer.
Mm-hmm.
Veel vrouwen denken dat als ze krachttraining gaan doen, dat ze eruit gaan zien als een hulk. En daardoor maar geen krachttraining gaan doen.
Mm-hmm.
En een andere mythe die je leest is van krachttraining werkt niet bij vrouwen. En beide is niet waar.
Zeker niet.
Dus vrouwen kunnen ook spiermassa opbouwen, spierkracht opbouwen.
Ja.
En wanneer we relatief bekijken, Dus de opbouw, de relatieve opbouw van spiermassa en spierkracht. Dan is die vergelijkbaar als bij mannen.
Ja, nou goed
dus
nieuws.
Stel, ja. En voor een oudere, ja, dat kan uit een 10 keer uit een diepe stoel opstaan en weer gaan zitten. Dat kan ook al zo'n krachttraining zijn.
Nou, daar wordt wel veel, komt veel meer aandacht al voor. Hè? Dat je ook al op oudere leeftijd op die manier al krachttraining kan doen. Dan hoef je helemaal niet voor naar een sportschool te gaan natuurlijk. Tjoe, het is echt een interessant onderwerp natuurlijk, krachttraining. En jij zei ook, hè, vroeger was ik de enige uit mijn klas die krachttraining doet. En nu zie je natuurlijk veel meer jongeren krachttraining doen. Wat uiteindelijk natuurlijk wel toe te juichen is. Omdat er heel veel gezondheidsvoordelen bij komen kijken. Wat ook fijn is. Het enige nadeel is natuurlijk de commerciële industrie die natuurlijk met die supplementen. In principe heb je heel veel van die supplementen niet nodig. Voeding is het allerbelangrijkste. En de aandacht voor voeding gaat in eerste instantie natuurlijk naar de hoeveelheid energie. Dat die niet te laag is. Want anders kun je gewoon geen spiermassa laten groeien. Je hebt eiwitten nodig. Je hebt ook koolhydraten nodig.
Ja.
Mocht je daar wat meer informatie over willen hebben. Dan is het altijd goed om een keer te levelen met een sportdiëtist. Die kan iemand echt goed op weg helpen met een goed voedingsschema. Zodat je investeert denk ik beter in een goed voedingsschema bij een deskundige. Dan altijd maar kwakkeloos die potten en pottenpoeders aanschaffen. Wat dan best wel veel geld kost. Nog één punt van aandacht is natuurlijk de vervuilde supplementen. Die pre-workouts, hè, want dat is, ja, die worden heel veel genomen. Daar zit een hele hoge hoeveelheid cafeïne in. Wat doet cafeïne dan eigenlijk voor kracht bij krachttraining, Tje? Nog even wat te binnen schiet.
Ja, cafeïne heeft verschillende effecten. Het verdrijft vermoeidheid. En het zorgt er eigenlijk voor dat je jezelf minder moe voelt.
Mm-hmm.
Dus je bent misschien nog steeds moe, maar je voelt de vermoeidheid minder.
Ja.
En daardoor ben je alerter, kun je misschien net wat zwaarder tillen dan wanneer je wel die vermoeidheid voelt. Dus dat zijn de redenen waarom iemand dan cafeïne zou kunnen nemen.
Mm-hmm.
Nadeel is wel dat cafeïne lang nawerkt.
Ja. Een paar uur,
dus
hè?
Ja, een paar uur. Dus volgens mij is het een halfwaarde tijd van 4 tot 6 uur.
Ja.
Dus ja, als je het om 6 uur 's middags pakt, vlak voor je training. Het werkt trouwens ongeveer een half uur tot 3 kwartier.
Ook die kauwgom gaat toch veel sneller?
Maar ja, kauwgom gaat wat sneller.
Ja, maar die poeders pas na een half uur.
Ja,
okay.
Dus dan ben je een half uur onderweg met je training. En dan komt het effect inzetten.
Mm-hmm.
En s'avonds om 10 uur zit de helft van de cafeïne zit nog in je bloed. Waardoor de slaapkwaliteit misschien achteruit gaat.
Ja, en slaap is nou net belangrijk.
En slaap is net belangrijk.
Voor goed herstel, ja. Dus
en eigenlijk wil je met training ook een beetje naar je lijf luisteren. Of een beetje. Denk van, nou, hoe sta ik er vandaag voor? Kan ik vandaag zwaar trainen? Oké, ik kan zwaar trainen. Ik pak een setje meer, ik pak een herhaling meer, ik doe een andere oefening. En op het moment dat je moe bent, dan geeft je lichaam eigenlijk ook een signaal af van, nee, je bent moe, je moet vandaag rustig aandoen. Die vermoeidheid moet je niet gaan oplossen met cafeïne te nemen.
Nou, dat gebeurt denk ik heel veel, Tje. En ook die tintelingen, zeggen ze ook allemaal van, oh, dat geeft me een boost. Maar is die tintelingen, is dat niet die beta-alanine die erin zit?
Dus in zo'n pre-workout wordt vaak beta-alanine gestopt. Beta-alanine kan een positief effect hebben.
Dat je daar dus wel een voordeel uit kan halen.
Ja, maar je moet daar je training op af gaan stemmen. Dus we hebben het net gehad over die verschillende energiesystemen.
Ja.
Beta-alanine heeft eigenlijk alleen maar een effect wanneer je veel herhalingen pakt en tot maximale verzuren gaat in een setje. Ja,
ruimt op. Maar ik heb begrepen met beta-alanine, want ik adviseer het een aantal sporters in mijn praktijk, maar dan wel natuurlijk in een vorm in de periodisering en dan kijk je naar welke fase van training zitten ze. Dat je moet dat een aantal weken opladen. Zit het op een bepaald niveau en kun je er profijt van hebben, maar in die pre-workout zit een bepaald hoeveelheid en dan heb je helemaal niet dat je iets oplaadt.
Dat kan een nadeel zijn,
ja.
Dat je dan misschien de beta-alanine ondergedoseerd is in zo'n pre-workout.
Ja.
Terwijl de cafeïne overgedoseerd is.
Dat is volgens mij over het algemeen wel hoe het gemiddeld eruit ziet, ja.
Zo werk je denk ik ook met sporters. Je introduceert supplementen, als je ze al introduceert, heel erg systematisch.
Ja.
Kijkt in de training van dat atleet van oké, hij zit nu met zware gewichten, weinig herhalingen, veel rust. Oké, dan gaan we creatine introduceren, want dat past erbij.
Precies.
Gaat iemand naar meer uitputtende sets toe, veel herhalingen, weinig gewicht. Oké, dan gaan we kijken naar beta-alanine.
Ja.
Zit iemand in een heel zwaar trainingsblok met 2 trainingen op een dag? Nou, dan gaan we eens kijken of we misschien die eerste training, sommige trainingen cafeïne kunnen gebruiken.
Ja.
Maar je denkt niet van, we flikkeren gewoon alle supplementen erin die we kennen en we kijken al wat schip kan.
Schipstand, precies. Ja, nou ja, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen dat gewoon echt niet de manier is om spiermassa en spiergroei te krijgen. Dat is dus echt de rust, de trainen, de voeding. Alles bij elkaar. En dat maakt het natuurlijk wel complex. Goed trainen is best complex. Dus ik denk dat het kopen van een supplement is natuurlijk een heel eenvoudige manier om te denken van nou, dan heb ik in ieder geval dat goed onder controle. Wat denk jij?
Het wordt denk ik in sommige opzichten ook heel complex gemaakt. Terwijl, net bijvoorbeeld met een beetje de analogie met het bank- en verzekeringswezen. Welke verzekering je wanneer nodig hebt, ja, dat wordt heel erg complex gemaakt.
Ja.
Waar je gewoon een all-in pakket hebt bij een bepaalde aanbieder, dan zit je misschien wel goed.
Ja.
Met voeding, ja, eigenlijk als je het in de basis goed doet, dus de goede oefeningen selecteert, voldoende slaap en met normale producten je eiwit, energie en koolhydraatbehoefte dekt, dan zit je goed.
Ja.
En een van die mythes is bijvoorbeeld dat je eiwitten extreem moet timen, dus je komt uit de training en binnen een uur zou je eiwitten moeten eten. Ja, daar wordt nog onderzoek niet ondersteund.
Maar toch doen heel veel mensen dat.
Hoeft dus niet, nee. Als je drie keer per dag een goede maaltijd hebt met 3 keer per dag een verantwoorde snack, dan kom je er wel.
Ja, misschien dat we nog maar een keertje een podcast moeten maken, want het is denk ik wel een onderwerp wat zich daarvoor leent. We hebben ons nu wat meer gericht op de recreatieve sporter en de jongeren die in de sportschool gaan trainen. Wat is onze eindconclusie? Wat zou je tegen de luisteraar willen zeggen?
Nou, zorg dat je de basis goed hebt. En als je hulp nodig hebt bij de basis, dan zorg dan voor een goede begeleiding. Dat kan begeleiding zijn door een goede sportdiëtist, dat betreft voeding. Een gecertificeerde leefstijlcoach misschien voor de opbouw van je krachttrainingsschema of een goede personal trainer. Blijf weg van alle gekke fratsen, want die kosten geld en misschien een deel van je gezondheid. En werken zelfs misschien contraproductief. Ja. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap.
Je was ontzettend duidelijk. Dank je wel voor datgene wat je hebt verteld. Dus ik hoop dat de luisteraar, met alles wat jij hebt gezegd, daarmee aan de slag gaat. Jongeren kunnen krachttraining doen, maar probeer het onder begeleiding te doen, zodat je de oefeningen goed aanleert. En wanneer je 60 bent, is het belangrijk dat je wel let op ook dierlijke eiwitten. En dat je het niet volledig uit vegetarische producten haalt als het om eiwitten gaat. Tjeu, dank je wel voor het gesprek.
Graag gedaan.
En mochten mensen artikelen van jou willen lezen, waar kunnen ze dat vinden, Tjeu?
Ja, ik schrijf artikelen webrecht voor de Eigen Krachtsite.
Ja.
Dat is een initiatief van de dopingautoriteit. Dus www.eigenkracht.nl. Ik schrijf artikelen voor mijn eigen website. www.zowerkthetlichaam.nl.
Mm-hmm.
En misschien nog aanvullend, je luisteraars, die kunnen ook betrouwbare informatie vinden op www.fit.nl en de website van Chi. En dat is www.chivo.nl.
Chi is al eerder bij mij ook in de podcast als gast geweest en nou ja, die zijn ook heel goed beluisterd. Dus heel goed dat je dat even zei. Luisteraars, ik hoop dat ik jullie mee heb kunnen nemen in de wereld van krachttraining. Mocht je nog meer vragen hebben, kun je altijd een e-mail sturen naar info@estervanetten.nl. En als je deze podcast zeer kan waarderen, dan zou ik je willen vragen om ons te volgen. Je kunt gewoon even op dat duimpje drukken. Dan maak je ons bereik groter en daar doe je mij een heel groot plezier mee. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.